Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goedemorgen, Paul.
Hey, Thomas. Goedemorgen.
Goedemorgen. De eerste podcast van het nieuwe jaar. En,
ja, joh.
En wat voor jaar, hè?
Goeie voornemens?
Nou, nog meer Amerika-politiek volgen.
Ja, jij gaat door naar de volgende ronde. Dat is het juiste antwoord.
Ja, kijk, het wordt natuurlijk voor volgers en liefhebbers van de Amerikaanse politiek een waanzinnig jaar.
Nou.
Zou ik zo zeggen. Het absolute hoogtepunt, dat worden de presidentsverkiezingen in november. Maar voor het zover is, krijgen we eerst het spektakel van de voorverkiezingen natuurlijk. En de aftrap daarvan, die is traditioneel in het landelijke Iowa, in het midwesten van de Verenigde Staten. En Paul, daar ben jij. Hoe is het daar in de bittere kou?
Ja, ik weet niet of je mijn tanden hoort klapperen in deze podcast. Het wordt hier, ik heb het even opgezocht, het wordt hier min 18 vandaag. Dus dat is pittig. Hè? Je hebt het eigenlijk niet zo in de gaten. Dus ik ging ook gisteren even naar buiten om nog wat foto's te maken voor een reportage in de krant die vandaag verschijnt. En binnen de kortste keer heb je het idee dat je oren er echt afvriezen. Weet je? Min 18, ja. Dat zijn wij in Nederland toch niet echt meer gewend. Er ligt hier een flink pak sneeuw. We hebben deze week ook het fenomeen sneeuwstorm gehad. Ik kon daardoor met heel veel moeite überhaupt naar Iowa vliegen, want waren 2 dagen lang werden alle vluchten gecanceld.
Oh ja,
en
ja.
In Iowa, waar ik op Des Moines vloog, ben ik vervolgens doorgereden met de auto naar Orange City. En dan weet je al hoe het gaat. Dat is een stadje met Nederlandse roots. En dat was een paar uur met de auto. Nou ja, het was echt carnage langs de weg. Er stonden tientallen auto's die gestrand waren. Trucks die over de kop waren gegaan. Dus het was een pittig wintertafereel, zou ik maar zeggen. Maar ik ben in Orange City. En we hebben het er straks nog wel over. Maar fascinerend, prachtig stadje.
Dat geloof ik. Nou, gelukkig ben je veilig aangekomen. Laten we snel beginnen. We zitten barstens vol deze podcast. Na maanden spierballen tonen in het Midden-Oosten voegden de Amerikanen afgelopen week de daad bij het woord en werd er daadwerkelijk militair ingegrepen. En dat terwijl de minister van Defensie zoek was. Ja, en Trump, ja, die had weer het laatste woord in een rechtszaal in een van zijn zaken. En zoals we net al bespraken, de eerste Republikeinse voorverkiezing, ja, die gaat maandag plaatsvinden. En aangezien Trump mijlenver voor ligt, is de race om plek 2 misschien nog wel interessanter.
Every time he lies, Drake University, don't turn this into a drinking game because you will be overserved by the end of the night.
We don't need another mealy mouth politician who just tells you what she thinks you want to hear just to try to get your vote.
Ja, Paul, we hoorden daar net even een stukje uit het laatste debat van Nikki Haley en Ron DeSantis. Is de voorverkiezing nog wel spannend?
Ja en nee. Het is in alle peilingen wijzen erop dat het een gelopen race is. In die zin dat beide Republikeinen, want daar gaat het hier natuurlijk over in Iowa komende maandag, dat Trump zo ver voor ligt in de peilingen dat niemand er eigenlijk aan twijfelt dat hij er met de winst in Iowa via die caucus vandoor gaat. Tegelijkertijd is de nummer 2 positie wel van belang. Ook al sta je op grote achterstand. Het wordt allereerst gezien als een beetje proeflopen voor, gek genoeg, de volgende presidentsverkiezing in 2028. En dan wordt er toch ook een beetje gekeken van, ja, welke kandidaten hebben het 4 jaar eerder goed gedaan. Dus dat speelt een rol. En daarnaast is niet onbelangrijk dat met alle juridische beslommeringen die hier nog in de lucht hangen, men er heel diep in het achterhoofd ook nog wel rekening mee houdt dat er een optie zou kunnen zijn. Je hoort al dat ik het heel voorzichtig zeg. Dat Trump misschien op enig moment uit de race moet stappen. Ja, en dan heb je als nummer 2 in één keer de hoofdprijs te pakken. Dat wordt eigenlijk niet verwacht dat scenario gaat spelen. Maar ja, hey, je weet het maar nooit. Dus in die zin staat er veel op het spel voor Nikki Haley en DeSantis en Ramaswamy, die natuurlijk ook nog meedoet samen met meneer Hutchinson, waar je eigenlijk helemaal niks meer voor hebt. Chris Christie, die is inmiddels ook uit de race gestapt. Dat was toch wel de grootste criticus van Trump. En de verwachting is dat met name Nikki Haley daarvan zou kunnen gaan profiteren. Omdat kiezers die voor Christie zouden kunnen gaan, en dat waren er in de peilingen niet bijster veel in Iowa, moeten we erbij zeggen. Dat het verwachting wel is dat die nu naar Nikki Haley zouden gaan. En Haley doet het goed. Die stijgt in de peilingen. Lijkt DeSantis inmiddels voorbij te streven. En ja, bijt ook in de debatten flink van zich af. Profileert zich ook als een soort Margaret Thatcher van Amerika. De ijzeren dame.
Mm-hmm.
En ja, Amerikanen zijn daar wel van gecharmeerd. Er is hier bovendien het gerucht neemt toe dat zij wel eens de vicepresident, de running mate zou kunnen worden van Trump. Maar goed, Trump heeft van de week in een debat bij Fox gezegd dat hij eigenlijk al weet wie zijn running mate wordt. Hij wilde natuurlijk niet zeggen wie. En op de vraag van zou dat een van je concurrenten kunnen worden, zei hij dat dat best mogelijk zou kunnen zijn. Dus we gaan het zien.
Dus dat zou dus Nikki Haley kunnen zijn.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat Trump en de campagne van Trump nu ook harder begint in te hakken op Haley. Nu zij het in de peilingen beter gaat doen. Er is na Iowa, is er een week later, is er een voorverkiezing van de Republikeinen in New Hampshire. En daar, volgens sommige peilingen, nadert Haley inmiddels Trump. Dus de campagne van Trump wordt daar toch wat nerveus van. Want je wil natuurlijk niet dat een concurrent van jou enig momentum pakt. Want dat kan in het verdere verloop van die serie voorverkiezingen, kan dat natuurlijk nadelig voor je uitpakken als een concurrent in één keer de wind in de zeilen krijgt.
Ja.
Dus de campagne van Trump is nu harder aan het uithalen tegen Haley. Ze hebben in Iowa reclames waarin wordt gezegd dat Haley niets wil doen om de migrantencrisis aan te pakken. En ook niet onbelangrijk, Trump speelt de kaart waarin Haley als dochter van Indiase migranten eigenlijk gedisqualificeerd zou kunnen worden voor de presidentsverkiezingen. Hmm. Omdat ze als dochter van die migranten die op het moment dat zij geboren werd nog niet genaturaliseerd waren tot Amerikanen. En dat ze daarmee de regels zou overtreden. Nou, experts hebben gezegd dat is totale onzin. Dat is een beetje de discussie die toen ook met Obama werd gevoerd. En hier
ook door Trump aangezwengeld.
Precies, en hier in de zaak Haley wordt dat door experts als totaal onzinnig genoemd. De disqualificatie betreft als je zelf een geboortecertificaat hebt wat niet Amerikaans is, maar niet als dat van je ouders is. Maar het feit dat Trump dat gerucht helpt verspreiden, in dit geval via sociale media, ja, dat is A, typisch Trump, en B, geeft het ook wel te kennen dat hij en zijn kamp zich toch wat zorgen beginnen te maken over haar stijgende populariteit.
Ja, zo klinkt het wel. Heeft Trump eigenlijk al een gevatte bijnaam voor Nikki Haley?
Oh, ongetwijfeld. Maar ik heb hem nog niet gehoord. Jij wel?
Nee, ik dus ook niet. Nee, want het klinkt inderdaad alsof ik een voorzetje gaf van weet jij wat het is. Maar
Bij
al die anderen heeft hij altijd van die dingen. Maar bij Nikki Haley.
Ja, Sentimonious, Helimonious. Ja, ik weet het niet, joh. We zullen.
Little Marco.
Dat zal binnenkort wel komen.
Ja.
Dan, ik zal dus even extra opletten. Als hij heel nerveus wordt over de concurrentie, dan komen meestal de bijnamen en de verwensingen. Maar tegelijkertijd, Thomas, als zij in zijn achterhoofd zit als een mogelijke running mate, ja, dan moet meneer Trump natuurlijk ook niet al te grof uit de hoek komen tegen deze dame.
Ja, dat is ook weer waar. Dan moet hij moet op een hele dun koord balanceren dan, hè?
Zoals velen in de politiek en zeker in de Amerikaanse politiek. En natuurlijk, Trump is niet zo van het balanceren op het koord. En interessant is wel hier in Iowa, waar trouwens met alle sneeuwstormen campagnes moesten worden opgeschort. En men toch verwacht dat het maandag van invloed ook zal zijn bij die caucus. En even voor de luisteraar die dat niet weet, de caucus in Iowa is toch wat afwijkend van de meeste voorverkiezingen.
Ja, dat is leuk.
Die voorverkiezingen die worden per staat gehouden en ook nog per partij. Waarom doen ze dat? Omdat dan per staat worden de gedelegeerden toegewezen die uiteindelijk op de nationale conventie van de Republikeinse Partij en van de Democratische Partij stemrecht hebben om de presidentskandidaat te kiezen. Nou, dat gaat in de meeste staten gaat dat natuurlijk gewoon net zoals bij ons in een stemhokje en dan kruis je je kandidaat aan. Maar in Iowa gaat dat via de zogeheten caucus. Dat zijn allemaal lokale bijeenkomsten in sportzalen, in bibliotheken, noem het maar op, waar gewone burgers, in dit geval geregistreerde Republikeinen, samenkomen en de discussie aangaan met elkaar. Mm-hmm. En ja, dan wordt gaandeweg de discussie wordt er gestemd over van, nou, hoe staan we ervoor? Wie is nu voor welke kandidaat? En dan kunnen nog vervolgens kan er weer opnieuw discussie ontstaan. En dan kunnen mensen weer van groepje gaan wisselen. En aan het eind van zo'n bijeenkomst, wat toch eigenlijk een heel mooi politiek sociaal gebeuren is. Althans, zo stel ik me dat voor. Misschien steken ze elkaar wel de ogen uit maandag, maar dat leest u dan vervolgens wel weer in de krant. Maar het is eigenlijk een mooi voorbeeld van grassroots politics, zo zie ik dat vormen. En aan het eind van de avond worden de groepjes geteld. En ja, zo wordt de balans opgemaakt. Het is een fascinerend politiek gebeuren.
Maar het lijkt me dan dus wel lastiger om daar een soort polls voor te doen. Hè? Want je kan dus nog overgehaald worden door je mede-debaters, of stemmers.
Ja. Absoluut, absoluut. En dat schijnt ook te gebeuren tijdens zo'n avond. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Dat je dus daarmee aangeeft dat inhoudelijke argumenten een duidelijke rol kunnen spelen. Ook nog op het laatste moment in de keuze die je als geregistreerde kiezer maakt bij zo'n voorverkiezing. En juist omdat het in al die zaaltjes is en allemaal lokaal en uiteindelijk daar toch wel gedelegeerden door worden gekozen, die dan weer die belangrijke stem krijgen bij die nationale conventie. Daarom heb je hier nog het fenomeen wat we in Nederland eigenlijk niet meer zo kennen sinds 2006, 2010, de verkiezingen, is dat de kandidaten hier nog eindeloos alle zaaltjes aflopen. Mm-hmm. Weet je, vroeger hadden we dat in Nederland ook. Ik heb dat toen ik in Den Haag werkte ook nog een beetje de nasleep daarvan meegemaakt dat politieke leiders het zich helemaal sloopten. Ik herinner me Wouter Bos met een bustour die het hele land doorging. Die man die kon niet meer aan het einde. Want dat zijn inspannende tripjes. En dan heb je Amerika, Iowa, wat natuurlijk ook reusachtig is. En ik ben nu in Orange City. En hier zijn de meeste kandidaten allemaal geweest. En in ieder geval tot en met Trump aan toe in het district. En dan heb je het dus over een district met, laat ik zeggen, niet honderdduizenden inwoners. Het is hier nogal dun bevolkt. En toch komt iedereen langs. En dat heeft allemaal te maken met die opzet van die caucus.
Daar zitten dus echt, laten we zeggen, de hotshots waar we het al weken, maanden over hebben. Die staan dan dus ergens in zo'n landelijk terreintje, in een zaaltje, staan ze mensen over te halen dus.
Ja, Trump is hier al een kleine 30 keer in Iowa al geweest om rond te reizen om mensen te overtuigen. Even als voorbeeld, Vivek Ramaswamy, een andere Republikeinse kandidaat, die is hier ruim 150 keer. Die heeft bijna elk dorp en gehucht inmiddels bezocht.
Dan heb je heel Iowa uitgespeeld.
Die is ook hier in Orange City geweest, vertelde mensen me in de lokale pizzatent. Dan sta je echt voor een heel klein groepje burgers, sta je als grote meneer of grote mevrouw. Sta je verhaal te houden. Nou, dat is, ja, ik het stemt misschien nederig voor die politici, maar ik vind dat eigenlijk wel heel mooi.
Zeker. En ze doen dat natuurlijk wel vooral in Iowa, geloof ik.
Ja.
Of kunnen ze dat ook doen ze dat in andere staten ook allemaal?
Nou ja, er zijn nu al Republikeinse kandidaten die ook nog naast Iowa voor een deel naar New Hampshire reizen. Mm-hmm. Haley is daar recent nog naartoe gegaan, omdat natuurlijk die volgende voorverkiezing, en daar gaat het wel via het stemhokje, die is al op 23 januari. Dus ze proberen daar ook de kiezers te masseren. Daar gaat het ook van kleinere bijeenkomst, maar niet zo intens als hier.
En Paul, jij zegt, je bent in Orange City. Wat voor plaatsje is het?
Ja, Orange City is fascinerend. Het is een stadje, 6000 inwoners. Dus wij zouden dat een dorp noemen. Maar hier ben je toch al snel een city. Het is in 1869 gesticht door vier Nederlanders. En die zijn met de huifkar over de prairie. Want dat was hier toen, er was hier niks. Het was allemaal prairie. Zijn ze hierheen gereden. Want hier was het land goedkoop wat zij gekocht, geclaimd hadden. En zij kwamen uit Pella. En Pella, dat is op 5 uur rijden van Orange City naar het oosten.
En met de auto rijden, denk ik.
Met de auto. Ik ben niet met de huifkar gekomen, want dan was ik een paar dagen, was ik waarschijnlijk onderweg doodgevroren. Maar het is goed dat je dat nog even aangeeft. Pella is een andere Nederlandse enclave. En in die tijd, in de, zeg maar, de 19e eeuw, zeker in de tweede helft van de 19e eeuw, veel Nederlanders die hierheen kwamen, dat waren echt diep gelovige christelijke mensen die hier nieuwe gemeenschappen zijn gesticht. En zoals je wel vaker ziet, is die oer-Hollandse inborst en ook zeker die diepgelovige inborst, die is heel erg intact gebleven. En inmiddels is dit dus een Amerikaans stadje geworden. Er spreekt hier bijna niemand Nederlands meer. Maar die Nederlandse roots, die zijn overal zichtbaar. En die worden ook, ik noem het maar even, ja, vermarkt. Dus er wordt hier echt mee gepronkt, omdat dat ook toeristen kan aantrekken. Dus het is een beetje Zaanse schans op zijn Amerikaans. Dus je loopt hier echt tussen de molens. Als je het Orange City binnenrijdt, dan staat er ook onder het plaatsnaambord staat er Meet the Dutch. Dus ontmoet de Nederlanders. De plaats wordt afgebeeld op een grote klomp. Nou ja, zo kan je doorgaan. Zelfs het Chinese restaurant hier, Thomas, heeft een Hollands geveltje. En dat is.
En nou is een Chinese restaurant ook al een beetje een Nederlands verschijnsel.
Ja, ze hebben hier wel andere gerechten trouwens. Ik kon hier geen Fuyong Hai bestellen. En noem maar op. Maar het is fascinerend. Als je hier door de hoofdstraat, noem ik het maar even, rijdt, dan zie je ook allemaal Hollandse namen. Hè? De autohandel Mulder, de chiropractor die heet De Jong, de burgemeester heet De Haan en zo gaat het maar door. Ik heb, hoewel de meeste mensen geen Nederlands meer spreken en sommigen het wel leuk vinden om dat nog even te kunnen oefenen als er een journalist uit Nederland komt, is natuurlijk dat zij zelf ook allemaal migrant zijn of inmiddels vaak 4, 5, 6 generatie afstammen van migranten. En ik sprak een Nederlander die zelf als jongen met zijn ouders naar Amerika is geëmigreerd. Ik geloof in 1960. Hij zei, ik heb niets tegen migranten. Ik ben zelf een migrant en als 15-jarige jongen naar de VS gekomen. Alleen zei hij, ja, mijn vader, het kost hem 2 jaar om zijn papieren te regelen. En nu komen er allerlei mensen illegaal binnen. Die worden met bussen naar steden verscheept, krijgen daar huizen toegewezen en vervolgens moeten we maar afwachten wat er gebeurt. Aan de andere kant zei zijn stadsbestuurder hier, die ik sprak, zei van ja, als je hier in de vleesverwerkende industrie gaat kijken en in andere fabrieken en in de farms, dan zie je dat het werk wordt wel verricht door veel Mexicanen, weet je wel. Mm-hmm. Dus het is in die zin, hij zegt, we hebben die migranten ook nodig. Maar de zorg hier van mensen is dat ze graag willen dat het legaal gebeurt. En niet illegaal, waarbij er geen controle is. En dan zie je dat die politieke agenda en de polarisatie en ook natuurlijk de opruiende taal van Trump, die het heeft over dat er psychopaten tussen zitten en criminelen en drugsverslaafden, dat die mensen vooral de grens overkomen, dat zwengelt wel hier angstgevoelens aan bij mensen.
En hoe stemt Orange County eigenlijk? Orange City.
Orange City, ja, oer-conservatief. Dat is wel heel, heel, heel fascinerend. Trump heeft hier bij eerdere verkiezingen de grootste uitslag behaald in Iowa, dus de meeste steun in dit district. En tegelijkertijd in de voorverkiezing, dus toen het tussen de Republikeinen ging, scoorde die hier in Orange City de slechtste uitslag. En veel mensen die ik heb gesproken, althans, die worstelen ook er echt mee. Want die, kijk, de Democraten is voor hun out of the questions. Die vinden ze veel te links. Die strooien met geld aan mensen die in de ogen van de inwoners hier lui zijn. En eigenlijk money for nothing krijgen. Want Orange City is een vrij welvarend stadje. Mm-hmm. Maar zegt iedereen, dat zie je ook wel, er wordt hier wel echt knetterhard gewerkt. Dat echte Hollandse niet lullen maar poetsen mentaliteit die merk je hier. Dus die hebben het niet zo op liberals die met een gat in de hand alle belastingdollars maar uitgeven. Maar wat nog belangrijker is natuurlijk de democratische positie in de abortuskwestie, wat ook in Amerika opspeelt. Dus de democraten zijn voor ongeveer 90% van de inwoners hier out of the question. Ja, en dan kijken ze naar de republikeinen. En dan merk je dat veel mensen wel moeite hebben met de toon van Trump. Ze vinden hem grof, narcistisch, niet erg christelijk, hoor je dan mensen.
Dat is zacht uitgedrukt.
Dat is zachtjes uitgedrukt. En tegelijkertijd kijken mensen wel naar wat hij heeft gepresteerd toen hij eerder president was. En ik heb bij herhaling gemerkt in gesprekken die ik heb gevoerd, dat inwoners toch zeggen van ja, zijn toon bevalt me niet, zijn presentatie kan allemaal wel wat anders. Maar zijn wapenfeiten, die spreken mij wel aan. Hij heeft gezorgd dat de inflatie laag is gebleven. Hij heeft de grensmuren gebouwd om wat aan die illegale intochten van migranten te doen. Nou ja, zo zijn er meerdere dingen. Hij heeft de NAVO
conservatieve
aangepakt.
Conservatieve rechters.
Hij heeft ervoor gezorgd dat er niet nieuwe oorlogen zijn begonnen waar Amerika troepen naartoe moet sturen. Ja, en dat spreekt mensen. En dat hele America First natuurlijk, dat spreekt mensen enorm aan. Uitkomst uiteindelijk, wat ik een beetje de afdronk van de gesprekken hier was, dat mensen toch wel overwegen daarom voor Trump kiezen, maar ze stemmen dan, zoals ze dat hier noemen, met de neus dichtgeknepen. Dat vond ik echt zo mooi. Dus ze staan met de neus dichtgeknepen in het stemhokje. Eigenlijk met een beetje een vies gezicht staan ze op Trump te stemmen.
Dat maakt uiteindelijk de stem er niet minder op.
Zo is dat. Ja. Dus, en we gaan het zien maandag. Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. En de verwachtingen zijn dus ook dat Trump hier meer dan 50% van de stemmen gaat halen.
Ja, met al
in Iowa heb ik het dan over. In Iowa. Ja.
Goed, nou spannend wordt het. Of tenminste, ja, spannend wordt het eigenlijk niet. Maar we kijken er met spanning naar, laten we het zo zeggen. Dan naar de bittere realiteit.
This is a Fox News alert. The US and the UK are using, they're using jets, they're using warships, as well as submarines to strike at least 60 targets at 16 different Houthi military sites in Yemen overnight, hitting air defense systems, weapons facilities and launch sites.
Amerikaanse aanvallen in het Midden-Oosten. De Amerikanen die vielen doelen van de Houthis aan nadat er schepen aangevallen werden door Houthi-rebellen in de afgelopen weken. En dat gebeurde terwijl de minister van Defensie daarvoor zoek was. Wat was dat?
Aardig is allereerst, voordat ik bij het mysterie van de verdwenen minister kom, is hoe zo'n gebeurtenis naar buiten sijpelt. Het waren aanvankelijk de Britse media die als eerste gingen melden van ja, er staat wat te gebeuren. Amerikaanse media hadden wel gemeld, en dan heb ik het dus over de aanval op de Houthis. Mm-hmm. Amerikaanse media hadden wel gemeld van de laatste waarschuwing en de maat is vol en dat soort dingen. Nou ja, het was hier aan het begin van de avond, begin van de donderdagavond lokaal, dat er berichten naar buiten kwamen dat de Amerikaanse en Britse gevechtsvliegtuigen stellingen en doelen hadden bestookt van die Houthis, samen ook met kruisraketten die waren afgevuurd. Nou, dat werd aanvankelijk werd dat niet bevestigd. En de New York Times meldde als eerste dat er ook hulp van bondgenoten was. Dat wil Amerika natuurlijk altijd heel graag laten zien. Dus een breed front.
Ja, coalitie.
Coalitie. In dit geval ging het over Operation Prosperity Guardian onder Amerikaanse commando. Militairen houden ook altijd van dat soort grote, meeslepende slepende namen. Je zou ze ook kunnen zeggen operatie 1 of operatie 2. Maar dat is natuurlijk helemaal niet sexy.
Nee, Paul.
Dat zou het voor mij wel makkelijker maken om te onthouden. Hoewel, dan zijn we bij operatie 21.000 zoveel.
Dan wordt het op een gegeven moment de tel ook kwijt.
Dat is waar. Anyways, er kwam de New York Times melden op een gegeven moment donderdagavond dat onder de bondgenoten ook Nederland was die hulp had aangeboden. Dat zou dan in de logistieke hoek zitten. Dus niet alleen politieke steun, maar ook logistieke hulp bij deze militaire operatie. Daar sloegen Nederlandse media natuurlijk ook weer meteen op aan. En niet veel later kwam president Biden zelf met een verklaring. En ik geloof ook zijn Britse collega premier Sunak om te bevestigen dat die acties hadden plaatsgevonden. Niet veel later kwam Nederland met een verklaring waar die Nederlandse hulp dan uit bestond. En dat, sorry dat ik erom moet lachen, maar dat bleek dus te zijn uit één stafofficier die ik vermoed ergens in een op een schip of een hoofdkwartier op een of andere manier betrokken is bij deze operatie. Wat verder hier aan opvalt is dat als je kijkt dat Amerika toch wel heel graag, hè, zoals ik zei, wil laten zien dat ze dit dus niet in een upje doen, maar met een breed front. En natuurlijk de Britten namen eraan deel. En naast Nederland werden Canada genoemd en Australië genoemd en Bahrein genoemd. Maar ook heel veel landen, en zeker NAVO-landen, werden niet genoemd. De Fransen. De Fransen die wel actief zijn in de Rode Zee ook. Maar absoluut niet, hè, dat is een beetje klassiek natuurlijk, absoluut niet onder Amerikaans commando willen staan. Maar alles weer op zijn Frans. Wij zijn een soeverein nationaal. Dus die staan onder niemands commando behalve hun eigen commando. Maar ook landen als Italië en Spanje die waren afgehaakt. En dat wordt toch verklaard dat deze actie tegen de Houthis kan je niet zien zonder de gebeurtenissen in de Gazastrook. De Houthis zijn natuurlijk hun aanvallen op niet alleen marineschepen, maar zeker ook koopvaardijschepen begonnen in reactie op de Israëlische invasie in Gaza. En na natuurlijk die verschrikkelijke terreur, bloedige terreuracties van Hamas. En Amerika en het Verenigd Koninkrijk en bondgenoten komen nu dus in actie weer tegen die Houthis. En volgens mediaberichten zijn een aantal Europese landen toch wel bevreesd dat als zij hier deel zouden nemen aan deze acties, dat in eigen land problemen kan geven, omdat mensen dan de link gaan leggen met de Gazastrook. Anyways, dat alles gezegd hebbende, was hier, zoals jij al aangaf, natuurlijk ook nog de kwestie van de minister van Defensie, Lloyd Austin, die op zo'n moment een niet onbelangrijke rol speelt. Te meer ook omdat minister van Buitenlandse Zaken Blinken in het Midden-Oosten is en daar rondreist. En de minister van Defensie die was zoek. Hij was op 1 januari, zo bleek, opgenomen in het Walter Reed Militair Hospital bij Washington. Dat is echt 2 minuten van verwijderd van waar ik woon, als ik heel hard rij. En toen werd het stil en niemand wist waar hij was en wat er aan de hand was. En dat was zo merkwaardig. En het blijkt, dat is inmiddels toch wel een rel geworden. Zelfs zijn plaatsvervanger, moet je nagaan, zijn plaatsvervanger wist pas 2 dagen later waar hij was en wat er aan de hand was. Het bleek dat hij was opgenomen voor een ingreep, zoals dat dan heette, en daar waren complicaties bij ontstaan. Inmiddels is bekend dat het helaas voor hem om prostaatkanker gaat en dat een behandeling niet goed is gegaan. Lloyd Austin is 70 jaar, maar zelfs president Biden en anderen wisten niet, zo wordt gezegd, wat er zich afspeelde rond hun minister van Defensie tot, hou je vast, 3 dagen na de actuele ingreep. Ja, en dan heb je het dus over een minister van Defensie in tijden van crisis. Ja. Dat er tal van oorlogsschepen onder andere bij het Midden-Oosten rondvaren.
Waarom dit zo gebeurd is? Is het gewoon dommigheid geweest of zat hier een plan achter?
Nou ja, zoals wel vaker is het vaak meer toevalligheden aan elkaar dan dat er een groot complot of een idee achter zit. Mm-hmm. Het blijkt dat de assistent van de minister van Defensie, die dit eigenlijk had moeten regelen qua communicatie in en buiten het Pentagon, dat die ziek was. En dat was eigenlijk het begin van een hoop, een circus van misverstanden en gedoe. Ja. Maar wat er nu eigenlijk een beetje blijft hangen is dat het lijkt geen doofpotpoging te zijn geweest van de minister van Defensie. Niettemin hoor je wel een roep om zijn aftreden. Want wordt gezegd, zeker uit de Republikeinse hoek, ja, een minister van Defensie die in tijden van crisis een paar dagen zoek is, dat is onmogelijk en onhoudbaar.
Tja, heeft Biden er nog iets over gezegd?
Nou ja, via het Witte Huis zijn de regels aangepast. En alle ministers, het is soms echt een kleuterklas, alle ministers moeten nu verplicht direct aangeven als zij voor enige medische ingreep, ook al wordt er geloof ik een extra oog behandeld, dan moeten zij aangeven waar ze heen gaan, wie er geïnformeerd moet worden, hoe lang het naar verwachting gaat duren om een herhaling hiervan te voorkomen. Want weet je, dit is natuurlijk zo'n cruciale minister die gewoon dagen zoek is. En dat begon langzaam in de pers natuurlijk door te sijpelen van waarom zien wij de minister van Defensie niet meer? Wat is er aan de hand? En het laatste wat ik over wil zeggen is, dit straalt natuurlijk een chaos uit waarvan ik je kan verzekeren dat als dit onder president Trump was gebeurd, dan waren denk ik de media er even wat harder in gevlogen dan nu.
Daar hadden we de podcast waarschijnlijk mee moeten openen, omdat het nergens anders was gegaan.
Ja, want dan kleeft dat natuurlijk helemaal aan een presidentschap van chaos. En ik denk, nou zit je onder Biden en kijk eens wat hier in tijden van crisis gebeurt. Het is niet best hoor.
Wel ja, maar hij is in ieder geval nu wel weer terug in het zadel of wordt hij nog...
Hij is natuurlijk, zoals dat dan zo gaat, dan wordt al gezegd, hij ligt nog in het ziekenhuis, maar hij is alweer aan het werk. Dus maakt u zelf een voorstelling hoe dat eruit ziet. Toen ik dat hoorde, kreeg ik toch een beetje medelijden met de man.
Nou ja, goed, ik denk dat hij het ook vast niet zo gewild heeft. Nee. Ik ben dan ook altijd heel erg benieuwd hoe het achter de schermen gegaan is. Daar moeten mensen echt heel hard gevloekt hebben. Als ze zoiets,
dat lijkt mij wel. Maar dat zullen we vroeg of laat ongetwijfeld weer in een memoir teruglezen. Precies.
precies. Goed. Dan van het slagveld naar het andere slagveld.
Now to former President Donald Trump, who took his campaign to the courtroom yesterday. He attended closing arguments in his civil fraud trial here in New York and spoke out in court after the judge initially warned him not to.
Dat van Trump, we zouden het bijna vergeten, maar Trump die vecht een strijd uit in de rechtszaal. En een van zijn zaken, de civiele zaak die in New York dient, ja, die komt nu op zijn eind. Hij had het laatste woord. Hoe ging dat, Paul?
Ja, dat was nog even spannend of hij dat laatste woord zou krijgen. Het gaat natuurlijk om de civiele zaak waarin Trump ervan is beschuldigd en inmiddels ook al door de rechter is gevonden dat er fraude is gepleegd bij de waardebepaling van Trumps bezittingen. En even nog ter herinnering, dat zou Trump en de Trump-organisatie hebben gedaan om met een hogere waarde van bezittingen goedkopere leningen en verzekeringen te kunnen afsluiten. Nou ja, het is een hele merkwaardige zaak, hè. Zoals we eerder hebben besproken. De verzekeraars en de banken die zaken met Trump hebben gedaan, die hebben nooit geklaagd over zogeheten opgeblazen waardes om die goedkopere deals te kunnen sluiten. Die waren heel blij dat Trump met hun zaken wilde doen. En bovendien, die deden niet zoals de aanklagers wilden doen geloven zaken met Trump op basis van de waardebepalingen die Trump aan hen opgaf. Maar die deden hun eigen onderzoek. Dus het lijkt wat dat betreft, lijkt dit wel een enigszins gezochte zaak van een aanklager die ook met een duidelijk democratische signatuur haar positie heeft gekregen. Want ja, in Amerika moet je ook als aanklager gekozen worden. En ja, Trump die maakt natuurlijk van zijn hart zoals nooit een moordkuil. En die had nu gevraagd aan de rechter om op de dag van het slotpleidooi om het woord te mogen krijgen. En de rechter had dat eerst toegestaan, toen weer ingetrokken. En uiteindelijk op voorspraak van de advocaten van Trump mocht Trump toch een paar minuten spreken. Maar had rechter Engelon gezegd, het mag absoluut geen campagnespeech worden. Ja. Nou ja, Trump nam het woord en ja, binnen drie zinnen ging het natuurlijk over politiek. Want ja, Trump vindt dit een heksenjacht. Dus hij trok van leer tegen de aanklacht. Maar hij trok ook van leer tegen de rechter en tegen de griffier. Waar ook veel over te doen is geweest. Omdat die griffier gefotografeerd is met de leider van de Democraten in de Senaat. En dat wordt door de Republikeinen allemaal weer gezien als van, zie je wel, dit is een politiek proces tegen onze presidentskandidaat en oud-president Donald Trump. Dus de rechter heeft Trump op een gegeven moment ook afgekapt en gezegd dat het genoeg is geweest. Ja, en ik denk, ja, wat denk je nou te verwachten als rechter, als aanklager, maar als wie dan ook, als je een presidentskandidaat aanklaagt in campagnetijd, dan is het natuurlijk niet heel vreemd dat zo'n politicus dat podium, wat hij niet heeft gekozen in dit geval, maar dat hij dat podium wel aangrijpt om daar probeerde een politiek slaatje uit te slaan. Nou, het is nu afwachten op wat het vonnis zal worden. Nogmaals, de rechter heeft, wat ook een merkwaardige gang van zaken was, die heeft al voordat de zittingen begonnen in een voorlopige ruling bepaald dat er frauduleus is gehandeld. Het gaat er nu dus om van, ja, hoe groot wordt de straf? Of hoe hoog wordt de straf? En ja, het kan een boetebedrag worden van honderden miljoenen dollars, wat Trump, die miljardair is, in elke berekening die je maakt niet te min duur kan komen te staan. Hij kan ook samen met twee zoons en andere leiders van de Trump Organization, kan hij zijn licentie verliezen om in de staat New York nog zaken te doen. En dat zou heel hard aankomen.
Dat is vooral pijnlijk, hè?
Dat is echt heel pijnlijk. Ik weet niet of je daar weer loopholes voor hebt, ongetwijfeld. Maar in ieder geval, eind januari wordt een vonnis verwacht. Ik denk uiteindelijk nog belangrijker, zo wordt hier ook door analisten gemeld. Trump heeft al aangekondigd dat hij in beroep zal gaan. Ze hebben ook aanklachten ingediend tegen de rechter en tegen de griffier. Dus dit proces is bij lange na nog niet voorbij. En dit zal zich nog een lange tijd gaan voortslepen. En ja, wat het uiteindelijk gaat brengen, niemand die het weet.
Eind januari, dan hebben we dus de volgende stap in deze saga.
This is CNN Breaking News.
We have breaking news just into CNN. Harvard President Claudine Gay is set to resign today. That is according to the Harvard Crimson.
Dan, Paul, het mediamoment. Wij hebben volgens mij in de vorige podcast hadden we het over. Hebben we de vraag gesteld. Gaat Claudine Gay, de bestuursvoorzitter van de Harvard University, gaat zij de volgende podcast halen? Dat is niet gebleken. Dat heeft ze niet gehaald. Hoe is er over haar vertrek bij Harvard in de media verslag gedaan, Paul.
Ja, Claudine Gay, de eerste zwarte bestuursvoorzitter van Harvard, die onder vuur was komen te liggen na haar rampzalige getuigenis met twee andere universiteitsvoorzitters in het congres. Dat ging natuurlijk om de vraag of een oproep tot genocide op campussen, of dat door in strijd was met de gedragscode van de universiteit. En nou, zoals je wel herinnert, de bestuursvoorzitters die waren daar zich in allerlei bochten aan het wringen. Mm-hmm. Om daar geen harde veroordeling over uit te spreken. En dat is heel, heel, heel slecht gevallen in Amerika. Van links tot rechts overigens. Mm-hmm. Die hearing in het congres die was natuurlijk door de Republikeinen opgezet. Omdat er hierna het bloedbad wat Hamas had aangericht in Israël, er niet een schreeuw van verontwaardiging was voor de Joodse slachtoffers, maar er was een schreeuw van verontwaardiging tegen Israël. En dat heeft tot veel antisemitisme op campussen geleid, wat Amerika ook op zijn achterste benen heeft doen staan van wat is daar op die campussen in hemelsnaam aan het broeien. Nou ja, dat is inmiddels ook in de straten van verschillende steden tot uiting gekomen. Net zoals in Nederland tot grote pro-Palestina protesten. En dat eindigde al dus in het congres. Nou, terug naar mevrouw Gay, die dus onder vuur kwam te liggen door haar ja toch wel verwerpelijke stellingname in deze zaak. En bij haar speelde er ook nog een andere kwestie. Er liep al langer een onderzoek wegens plagiaat. En die plagiaataffaire, die werd echt wel van kwaad tot erger, want de beschuldigingen waren echt niet mals. Dat zij had in haar weinige wetenschappelijke artikelen die ze had gepubliceerd, ik geloof 11, wemelde het echt van de plagiaat voorbeelden. Ze had zelfs in haar voorwoord, in haar dankwoord, had ze plagiaat gepleegd door passages van anderen over te schrijven. En ja, haar positie werd dus gaandeweg werd onhoudbaar. Nou, zij is dus uiteindelijk, heeft zij dus ook eieren voor haar geld gekozen. Mede nadat Harvard honderden miljoenen aan donatiegelden was kwijtgeraakt. Omdat vermogende Amerikanen, mede uit Joodse hoek, zeiden van ja, wij gaan ons geld niet geven aan een instituut wat door iemand wordt geleid die gewoon ja, niet hard stelling neemt tegen antisemitisme op de campus. Dus mevrouw Gay die moest vertrekken. Die heeft in een afscheidsverklaring haar vertrek ook duidelijk gekoppeld aan racisme. En je zag in media vervolgens zag je eigenlijk een tweedeling ontstaan. Deels op de opiniepagina's, maar ook deels in de algemene berichtgeving. Er waren media die zeiden van ja, nou ja, zij was niet alleen politiek onhoudbaar geworden, maar zeker ook vanuit wetenschappelijk oogpunt door die plagiaatvoorbeelden. Mm-hmm. Maar uit andere hoek werd er ook gezegd van ja, zij is geslachtofferd omdat de oude krachten niet gediend waren van een zwarte vrouw als voorzitter van zo'n belangrijk instituut als Harvard. En je zag op sociale media dan ook van opiniemakers de roep van haar opvolger moet ook weer een zwarte vrouw zijn, weet je wel. Dus er werd heel erg in dat identiteitsdenken werd het getrokken. Er werd en dat was
wordt
lange
er dan
tijd
voorbij gegaan aan zeg maar alle plagiaatbeschuldigingen.
Totaal.
Die toch echt fors waren.
Ja, wordt allemaal onder het tapijt geveegd. Of als deel zijnde van de heksenjacht op Claudine Gay. Kijk, als jij met de bril van woke, van het identiteitsdenken, die bril, die wereld, die denkt namelijk in onderdrukkers en onderdrukte. En als dat je wereldbeeld is, dan is een zwarte vrouw als eerste bestuursvoorzitter van Harvard is van de groep van de onderdrukten. En als die dus een belangrijke functie krijgt, dan zullen de onderdrukkers, en er was van de week nog van een andere professor van de universiteit, dat zijn mensen zoals jij en ik, de blank man, christelijk, hetero, dat zijn allemaal elementen in het identiteitsdenken die vinken in het groepje van de oppressors, zoals dat hier dan heet. Het is een waanzinnige, idiote, totaal over het paard getilde ideologie. Zeg ik maar even zachtjes uitgedrukt. Maar het fascinerende eraan is, het kijkt dus niet meer naar het individu. Zeker ik ben van een generatie opgevoed met van het individu staat voorop. Dus alles ligt aan jouzelf. En nu hebben we een ideologie die kijkt niet meer naar het individu, maar die kijkt puur naar groepen. Dus je hebt groepen die zijn goed en je hebt groepen die zijn fout. En als zij in een groep zit die in dat identiteitsdenken goed is, dan kan ze dus geen kwaad doen. En dat zag je ook weer terugkomen doorcijpelen in die mediaberichtgeving. En ja, dat is toch wel eigenlijk het meest pijnlijke Wat er natuurlijk naast de golf van antisemitisme, die heel veel mensen, zoals ik zei, heeft geschokt. Maar wat er hier met deze hele affaire is blootgelegd, is namelijk dat die hele woke generatie die op die universiteiten, die altijd de voorhoede zijn geweest van inclusie en diversiteit, waarvan mensen ook al hebben gewaarschuwd en zeker ook opiniemakers in de Telegraaf van pas op waar dit toe leidt. Dat hebben we nu kunnen zien waar dit toe leidt. Het leidt tot antisemitisme, omdat dat ook weer denkt in groepen van onderdrukkers en onderdrukte. En het leidt ertoe dat mensen die wetenschappelijke dingen doen, die een doodzonde zijn in de wetenschap, dat die de hand boven het hoofd moet worden gehouden, omdat ze toevallig een groep deel uitmaken die als in dit geval als slachtoffers worden gezien.
En is haar opvolger, is daar al iets over bekend?
Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat zullen we gaan zien. Maar ik ben ook met name benieuwd wat deze affaire nou zal betekenen voor de hele woke discussie hier in Amerika. Want je ziet wel, dat kwam al met het antisemitisme op campussen. Mm-hmm. Maar zeker, dat werd nog versterkt door deze hele Claudine Gay-zaak. Dat er wel stemmen opgaan van ja, die hele identiteitspolitiek en woke agenda. Ja jongens, daar moeten we nou echt afscheid van nemen. Want kijk, het leidt tot totaal ontspoorde discussies en,
ja, het vloog, en eigenlijk uit de bocht.
Ja, en alles wat krom is, wordt rechtgepraat. En dat zie je nu gebeuren. En ook grote zorgen hier bij mensen van ja, wie en wat zijn we eigenlijk aan het opleiden op onze topuniversiteit? Onder welke omstandigheden zijn we niet een nieuwe generatie aan het opleiden die de leiders van de toekomst moeten zijn, die eigenlijk op de universiteit een extremisme krijgen met de paplepel ingegoten, waar we met z'n allen heel veel spijt van gaan krijgen. En die discussie is denk ik uiteindelijk het belangrijkste. Dat zaken als academische vrijheid en open discussies, dat die op de universiteiten in Amerika ook weer gemeengoed moeten worden, in plaats van dat alles nu verkrampt zit in groepen van goed en slecht en onderdrukkers en onderdrukten.
En iedereen in zijn eigen safe space.
En iedereen in zijn eigen safe space. Ja, en wat heb je microagressie allemaal. Het is tenenkrommend en fascinerend tegelijk.
Wel ja. Nou, we gaan het zien. Misschien is dit de kentering. Dan kijken we nog even naar volgende week, Paul. We hebben het natuurlijk al over gehad. Eén ding wat we kunnen verwachten. Wat naast de caucus in Iowa, wat staat er nog meer op de rol?
Ja, toch ook een doorkijkje naar New Hampshire. Waar volgende week, als maandag hier de caucus is geweest, dan zal je zien dat iedereen meteen door gaat campagne voeren.
Iowa vergeten.
Iowa geweest. Eerste klap een daalde waard. Dus ja, wel heel belangrijk wie hier scoort. Want die domineert dan ook de headlines. En zoals we al bespraken, de nummer 2 zal dat ook doen. En dan zal je zien dat het later in de week dat het helemaal naar New Hampshire gaat. De discussie en de campagne en daarmee alle media-aandacht. Nou ja, verder nog belangrijk is er dat er opnieuw een deadline voor het budget nadert op 19 januari. Ach. En dus het congres weer in actie moet komen om een begrotingsakkoord te sluiten. Leiders, heel interessant, hebben dat inmiddels op hoofdlijnen weer gedaan. Maar dat moet nog door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En in het Huis van Afgevaardigden is de rechtervleugel van de Republikeinen alweer, heeft de oorlogstrom opgepakt. En
kijk,
die
de messen worden weer verslepen.
Opnieuw, terrible for the country noemden ze de deal die de nieuwe huisvoorzitter Mike Johnson had gesloten met de Democraten. Dus dat wordt op wederom
en Mike Johnson is een van de hunnen, toch?
Ja, maar het is natuurlijk wel een verkiezingsjaar en het draait allemaal om dat de Republikeinen willen dat er in het budget meer bezuinigd wordt en meer geld ook weer komt voor grensbewaking. Interessant is dat in het pakket waar dus de Republikeinse Democratische leiders op hoofdlijn een akkoord hebben gesloten, die bekende 100 miljard voor Oekraïne Israël zit er weer niet in. Dus, idee om dat... Het idee om dat aanvankelijk los te knippen, om het zo snel mogelijk door het congres te loodsen, kan nu wel eens de zaak opbreken, want het ligt wederom op de plank. Verder is er deze week de zaak van mevrouw Carroll tegen Trump. Zij had natuurlijk een rechtszaak tegen hem aangespannen wegens verkrachting. Nou, daar is uiteindelijk is dat er niet uitgekomen. Maar Trump werd wel veroordeeld voor seksueel misbruik en moest 5 miljoen schadevergoeding betalen. Na die zaak heeft Trump zich laatdunkend uitgelaten over mevrouw Carroll. Met teksten als van ik ken haar niet en ik val helemaal niet op dat type.
Ze heeft het type niet.
Ja. En ze heeft het alleen maar geroepen om een boek te verkopen. Nou ja, dat pikte mevrouw Carroll niet en die is opnieuw naar een advocaat gegaan. En dat begint nu weer een nieuwe zaak. En ik geloof dat ze nu het dubbele bedrag eist. 10 miljoen. Dus dat kan er ook nog wel
dus
bij voor
de belediging voor erger, lijkt het bijna.
Ja, nou ja, inderdaad. Dat ga je wel denken. Maar nou ja, Trump die al omkomt in de advocaatkosten en in de claims. Die 10 miljoen die gaat denk ik op de grote hoop. En nou ja, dat zijn de zaken die komende week spelen. En ja, de meeste ogen zullen toch zijn gericht op New Hampshire.
Ja, en wellicht een drop-out weer. Nadat Chris Christie afgelopen week de laatste uitvaller
dat,
was.
Dat zou inderdaad kunnen. Er werd hier gesuggereerd dat niemand minder dan Ron DeSantis wel eens naar Iowa de strijd zou kunnen staken als de uitslag in Iowa tegenvalt. En hij is natuurlijk heel lange tijd de nummer 2 geweest in de partij. En als hij die nummer 2 positie echt gaat verliezen aan Haley, wordt gezegd, dan zou het wel eens kunnen zijn dat gouverneur DeSantis van Florida de strijd staakt. Maar dat zullen we moeten gaan zien. Want hij wordt toch ook wel gezien als een potentiële kandidaat in 2028. En dan lijkt het me nu vrij vroeg om al de handdoek in de ring te gooien. Maar you never know. We gaan zien.
In deze podcast betiteld als de kroonprins van de Republikeinen. Dus
Ja, en we weten uit eigen land dat je heel lang kroonprins kan zijn. Dat weten ze in Engeland nog meer.
Zeker. Goed. Nou, Paul, dank. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week, Paul.
Tot volgende week.